Dit is een Zuidwest podcast.
Leuk dat je weer luistert naar Hondenbabbels, een wekelijkse podcast over honden. Het is alweer de 4e van maart. Wat gaat dat snel, hè?
Ongelooflijk.
Ja,
ja, iedereen... dat ze ons nog niet zat zijn, snap ik niks van.
Nee, ze blijven luisteren, ja, hè?
Goh. Heel goed.
En we hebben goed nieuws, we gaan er nog niet mee stoppen.
We gaan nog even door. Ja. Nou, iedere week bespreken we dus een thema over honden en... Deze week is dat wel een bijzonder onderwerp, hè? Want het gaat over het zesde zintuig.
Ja, dat is een beetje mysterieus. Hè?
Ja, ja. Ja, en we hebben ook een hondenras van de week, dat is de Shiba Inu.
Inu.
Zeg ik dat? Ja, ja, Inu. Bijzondere namen ook weer allemaal, hè, deze maand. En ja, als tip hebben we deze week, ga nooit van huis zonder voer. Welkom bij Hondenbabbels.
Goeie tip.
Ja, Lianne en Jamie, het zesde zintuig bij honden. Ja. Wat bedoelen jullie daarmee?
Nou, ik wil eerst even zeggen dat we ons op glad ijs gaan begeven. Hè. Dit is altijd wel een beetje een dingetje waar mensen van zeggen... oké, hoe zweverig zijn we? Hoe ver gaan we met honden? Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet... Volgens mijn bevindingen is er nooit echt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar...
Oh, wat mooi.
naar dit soort gedragingen bij honden. Maar wat je dus inderdaad ziet, dat sommige rassen kunnen heel extreem gevoelig zijn voor onze gemoedstoestanden. En wij proberen mensen daar ook altijd op te attenderen van, ja, weet je, een hond kan heel makkelijk jouw gemoedstoestand overnemen. En dat kan ook bepaalde gevolgen hebben natuurlijk. Er zijn ook honden die echt ook onweer of zo kunnen aanvoelen, erg onrustig worden voordat er onweer komt. En men zegt dat dus, dat het een moeilijk woord,
atmosferische
druk komt en van die elektromagnetische velden. Dat ze ook inderdaad aan kunnen geven zwangerschappen en ziektes, maar dat is dan weer wel bewezen dat ze dat kunnen ruiken. Dus dat is dat kunnen ze echt aangeven. Er zijn ook honden die vroegtijdig kanker kunnen opsporen bij mensen.
Diabetes kunnen ze ook detecteren bij mensen.
Ja. Dat schijnt ook ze ook allemaal met geur te maken te hebben.
Maar dat is allemaal bewezen? Of?
Ja, dat is wel bewezen.
Er zijn ook echt specifiek honden voor.
Waarom zitten er dan geen honden bij de voordeur in het ziekenhuis?
Nou, dat doen ze dus wel. Maar dat is het ongelooflijk moeilijke van dat soort dingen. Is die moet je trainen. En er zijn maar een heel specifiek aantal mensen die dat die honden aan kunnen leren. Dat ze aangeven, deze persoon heeft diabetes. Dus die komen niet uit de lucht vallen, om het zo even te noemen.
Mm-hmm. En wat we bijvoorbeeld ook... sommige mensen hebben die film ook wel gezien. Hachi, dat was een Akita Inu. En dat is wel grappig, dat is dus een grote broer van de Shiba Inu, die we zo meteen ook in het ras hebben. Dat was dus inderdaad een hond die heel trouw iedere dag wachtte op zijn baas, die terugkwam met de trein en op een goede dag ging die baas dood. Het is een hele zielige film. Maar het is een waar gebeurd verhaal. Dus het zijn echt, dieren kunnen dus echt een zesde zintuig hebben, wat wij niet zo goed kunnen plaatsen. Nogmaals, wij kunnen ook absoluut niet ons verplaatsen in hun belevingswereld qua geur. Dat is voor ons onmogelijk.
Ja, want zij ruiken zoveel sterker.
Ja.
Mm-hmm. Maar weten we dan ook wat zij wel... We weten dus ook niet wat zij wel en niet lekker zouden vinden ruiken.
Zij gaan heel anders met geur om dan wij. Kijk, wij vinden natuurlijk heel snel iets stinken.
Ja.
En zij, bijvoorbeeld, wat wij altijd wel grappig vinden ook, voorbeeldje. Daar hebben mensen een puppy en dan heeft dat puppy op het kleedje geplast. Wat wij dan doen, dan stoppen wij dat natuurlijk in de wasmachine. Gaan we dat lekker met een robijntje wassen, want dan ruikt dat lekker. Mm-hmm. Dan leggen wij dat weer terug in bijvoorbeeld de bench of in de mand. En het eerste wat die hond doet, is pissen op dat ding. Dan zeggen mensen, nou, daar snap ik nou helemaal niks van. Dan zeg ik, ja, dat is omdat zijn geur daar niet meer aan hangt. En hij plast daar dus dan op en dan hangt daar weer zijn geur aan. Ja. Dus bijvoorbeeld wat wij dan ook altijd als advies geven, was het neutraal. Want ze vinden dat robijntje dus helemaal niet lekker ruiken. Wij vinden dat lekker ruiken.
Wij kregen dus ook toen Oscar jong was, kregen wij, of toen we hem eigenlijk meenamen uit Nest, kregen wij ook een lapje stof mee waar zijn moeder op had gelegen.
Ja.
Dat vond ik ook zo schattig.
Ja, maar dat is natuurlijk heel logisch. Dat is, wij doen dat bijvoorbeeld ook in de paardenles. In de paardenles vragen wij ook tegen mensen dat ze een doekje mee moeten nemen, wat ze dan over het paard wrijven. Want dan hebben ze die geur. Voor een hond is geur zo verschrikkelijk veel malen belangrijker dan voor ons. Mm-hmm. Ik zeg altijd, ja, het eerste wat wij doen als we een ruimte binnenkomen is scannen met onze ogen van oké, waar staat alles? Wie is er binnen? Een hond gaat ruiken.
Ja, maar dat is nog steeds een van de vijf zintuigen. En we gaan het hebben over het zesde zintuig. Ja. We zeggen ook wel eens van een hond kan iets aanvoelen. Hè?
Ja.
Wij hebben zelf een dochtertje met Down. Ja. En ik weet zeker dat Oscar daar anders mee omgaat dan met andere kinderen.
Ja.
Ja.
Maar ik ben niet zo heel erg spiritueel.
Oh, nou, dat is helemaal niet erg. Dat hoeft ook niet. Dat is ook waarom ik zeg van oké, het is niet bewezen en het is niet. Je zegt zelf van hij gaat er anders mee.
Nee, dus ik geloof heel erg dat zij daar een soort van gevoel voor hebben of zo.
Ja.
Maar ik heb nooit. Ik vind het zesde zintuig, dat komt misschien ook wel een beetje door dat televisieprogramma of zo.
Ja, dan klopt.
Klinkt zo. Zweverig.
Ja. Nee,
maar dat is het dus niet altijd. Dat bedoelde ik eigenlijk.
Nee, en het is echt zo. Honden kunnen, wat wij, ja, ik weet niet of het een goed punt is of een slecht punt is bij onze hondenschool. Maar ja, wij hebben natuurlijk s'avonds, als we aan het diner zitten, om het maar even zo te zeggen, dan hebben wij het vaak over van bepaalde mensen die wij gezien hebben. Dus ja, daar is iets mee. Want die hond heeft dat laten zien. Die hond heeft laten zien van oké, er is iets mee. En ja, het is ook echt niet zo dat iedere cursist heel zijn hebben en houden aan ons blootlegt. Maar het is wel eens ook zo geweest dat we inderdaad zeiden van ja, er is iets met die mevrouw of meneer. En dan kregen we 2 dagen later een telefoontje van ja, ik lig in de echtscheiding. En het gaat allemaal niet zo lekker. Dus ja, oké, dat wisten wij. Dat zeggen we dan niet, maar dat hadden wij wel al gezien aan die hond. En het is dus ook zo dat honden ons spiegelen.
Ja.
Hè? Als wij onzeker zijn, dat zie je heel vaak bij een hond dus ook terug, dan wordt die hond dus ook onzeker. Zijn wij altijd heel vrolijk en heel blij, dan zie je ook heel vaak dat die hond dat denkt, ja, leuk. Worden wij boos, agressief, dan zie je dat die honden dat dus ook terugkoppelen aan ons. Dus zij spiegelen heel mooi hoe wij eigenlijk zijn.
De hond, de baas gaat op de hond lijken of de hond gaat op de baas lijken.
Maar zo wordt het natuurlijk wel altijd gezegd. En het is ook zo van, ja, ik was zo verdrietig en toen kwam die bij me zitten en toen gaf hij een lik over mijn gezicht. Prachtig, hè? Maar dat dier ziet natuurlijk aan jou dat jij niet goed in je vel zit. Hij is niet achtelijk. Zij doen veel meer met lichaamstaal dan dat wij dat doen. En wat ik echt heel kwalijk vind in deze maatschappij, is dat wij de lichaamstaal raakt natuurlijk steeds verder weg. Hè? We tegenwoordig appen we naar elkaar en we sturen mailtjes naar elkaar. Maar echt, ja, fysiek contact, kijken naar elkaar, dat doen we eigenlijk niet meer. En dat is natuurlijk wat met honden, dat lukt niet. Een hond kan niet appen, dus dat is makkelijk.
Nee. En waar we bij, en dat vind ik ook altijd heel mooi van honden, is dat wij voor elkaar een masker op kunnen doen. Dus doen alsof alles oké is, doen alsof alles goed is. Voor een hond kan dat niet. Een hond is heel erg subtiel en die speelt ook met zijn andere zintuigen. Dus een van de dingen die bijvoorbeeld wel wetenschappelijk bewezen is dat als je iets heel erg spannend vindt, dan begin jij te zweten. En op het moment dat jij begint te zweten en er komt daarna achteraan iets heel spannends, ook voor de hond, dan weet hij al op het moment dat jij begint te zweten, of dan krijgt hij een associatie met, oh wacht, jij begint te zweten, nu gaat er iets komen. En dat zie je heel goed terug. En dat zie je, ze kunnen, ze snappen meer dan dat wij eigenlijk kunnen behappen. Dat is hetzelfde. Ik zeg
dat wij denken dat zij kunnen behappen, maar begrijpen ze dus ook, kunnen zij ons beter lezen dan dat wij dat elkaar kunnen?
Nou ja,
want wij kunnen elkaar beter voor de gek houden.
Ja, zeker. Ja. Zij kunnen natuurlijk, zij kunnen alleen maar naar lichaamstaal kijken. En wij zeggen ook altijd tegen mensen, als je je bijvoorbeeld rot voelt, ja, nu klinkt dat, nogmaals, dit is een zweverige aflevering, hè? Dus we kunnen nu ook zweverige dingen zeggen.
We gaan psychologie langs de keukentafel, hè?
Nee, als je bijvoorbeeld jezelf rot voelt, Dus zeg het gewoon tegen je hond, want hij ziet aan jouw lichaamstaal. Kijk, ik zeg altijd, probeer nou eens heel vrolijk te zeggen... Jeetje, wat ben jij toch eigenlijk een rothond? Wat ben je vervelend? Dat is heel moeilijk voor ons ook, hè, om blij te zijn en dan iets te zeggen wat eigenlijk helemaal niet blij is. Dat staat heel erg tegen. Dus een hond ziet heel snel als jij zegt, ja, ik voel me gewoon vandaag niet zo goed... Oké, nou prima, goed. Nogmaals, hij verstaat ons niet, hè, maar hij ziet aan onze lichaamstaal dat het zo... Dat is ook dat verhaal van, oké, ik was zo verdrietig en hij kwam naast me zitten en hij gaf me een lik over mijn gezicht. Dat is natuurlijk ontzettend aandoenlijk, maar hij ziet gewoon aan je lichaamstaal dat het niet juist is.
Nou heb ik geleerd van jou dat je altijd naar de specialist moet kijken, dus het is een beetje een vraag buiten jullie specialisme om. Mm. Maar is dat niet bij nog meer dieren ook zo?
Ja.
Want je ziet ook therapie. Paarden en zo.
Ja, zeker.
Maar
zeker.
Jij hebt met olifanten getraind. Ja. En daar kun je ook een heel groot stuk over vertellen. Over hoe je je gedraagt richting een olifant.
Ja. Zullen we daar een andere podcast doen over maken? Want dan kan ik ook nog iets over de goudvis vertellen.
Ja,
ja die was ook verdrietig. Het water stond hem in zijn ogen. Nee, maar ik denk wel dat dat gevoel, hè, wat beesten dus hebben. En met name natuurlijk honden, want het is niet voor niks hondenbabbels. Dat er daarom ook... honden zijn voor mensen met autisme en zo.
Ja, en daar willen wij ook zeker eventjes iets over vertellen. Wat wij ook helaas, dat noem ik dus echt ook even helaas, heel vaak zien, is dat tegenwoordig honden worden aangeschaft en dat men zegt, ja, Lian, kan jij ook therapiehonden opvoeden? Want we hebben er nu zelf maar één aangeschaft. Want het is zo verschrikkelijk duur om zo'n hond aan te schaffen. En we komen op wachtlijsten en we willen nu toch zelf zo'n therapiehond. Dus we gaan hem maar zelf opvoeden. Dan zeg ik altijd, jongens, het is niet zomaar dat iedere hond geschikt is om therapiehond te worden. Want therapiehond, daar wordt ontzettend veel van gevraagd. Laten we even bijvoorbeeld mensen met autisme nemen. Die kunnen in sommige gevallen echt heel apart in één keer reageren. Ja, dan moet dat zo'n dier wel mee om kunnen gaan. En het is niet voor niks dat bijvoorbeeld... ik heb dan ook blinde geleidehonden getraind. Ja, daar worden de neusjes van de zalm voor uitgekozen... om dat soort werk te kunnen doen. En dan moet je nog eens kijken hoeveel procent daar dan... uiteindelijk toch nog van afgekeurd wordt, omdat dat ze gewoon de druk niet aankunnen. Dat zijn honden die zijn echt 8 tot 9 uur per dag aan het werk, serieus. Dus ook hier zeggen wij van jongens, ga dat nou niet zelf proberen. Dat heeft in onze ogen weinig zin. En nogmaals, het is echt niet voor iedere hond weggelegd om therapiehond te worden.
En dan heb je ook nog mensen die bieden trajecten aan om dan zogenaamd jouw hond als therapiehond te krijgen. Maar die zijn veel... een therapiehond die gaat naar een trainer toe, die traint er iedere dag mee. Er zijn bedrijven die beweren jou een therapiehond te kunnen geven als zij 1 keer in de maand langskomen bij jou. Mm-hmm. Ja, dat is het gewoon niet waard. Nee. Je hebt echt die wachtlijsten, ze zijn natuurlijk heel erg gewild op dit moment, therapiehonden en geleidehonden. Maar dat doe je echt niet zomaar.
Nee, maar ook lang niet alle honden zijn daarvoor geschikt. Hè? Ik heb een tijdje geleden in een talkshow een keer iemand geïnterviewd van zo'n hulphondenorganisatie. Als je ziet hoeveel honden dat er na een eerste jaar zelfs nog afvallen. Van. Die in eerste instantie wel bedacht worden om het te worden. Dus het is
en
niet voor niks.
En dat zijn dus al hele goede pups.
Ja, en dat is niet voor niks dat die honden zo duur zijn. Dat is zo volkomen logisch. Maar dat zij dus die voelsprieten hebben, of misschien wel dat zesde zintuig. Dat helpt honden natuurlijk wel bij mensen met autisme of mensen die beperkt zijn.
En wat dacht je tegenwoordig inderdaad van de PTSS-honden? Die zijn echt heel waardevol voor die mensen. Ik heb geleidehonden getraind. Wat ik altijd tegen mijn kinderen vertelde is van... Oké, het is heel erg als zometeen... Want dat is natuurlijk voor ons ook. Hè, als jij echt een jaar intensief bezig bent met zo'n dier... en je moet hem dan weer afstaan. Dat is echt voor ons ook niet makkelijk. Nee. Maar je geeft iemand echt een leven terug. En dat is met die mensen die PTSS hebben ook. Die kunnen weer de straat op. Ja. Krijgen een leven terug. Dus ja, het is natuurlijk prachtig... Dat allemaal gedaan wordt. Maar ik begrijp... er zijn ook tegenwoordig inderdaad heel veel organisaties... die dus inderdaad zelf van die vestjes laten maken met AI-hond... of weet ik veel wat er allemaal op staat. Ja, ik vind dat moet gewoon wel in banen geleid worden. Want anders dan, ja, dan wordt dat weer een soort wildgroei in de hondenwereld. Waarvan je denkt, ja jongens.
Ja, en dat is natuurlijk ook, om even bij het zesde zintuig te blijven, is natuurlijk zo'n PTSS-hond, die kan signalen oppakken van iemand die een paniekaanval krijgt, voordat de persoon die de paniekaanval gaat krijgen, ja, al door heeft. En die hond die kan het ook aangeven. En dat is misschien het mooiste van zo'n hond, is dat hij dus inderdaad met bijna 99% zekerheid kan zeggen, oké, het is nu niet goed, ga maar zitten.
Ja, ja. Ik heb het ook wel eens gezien van een hond bij een andere hond. Een hond, er waren twee honden in een ruimte, een filmpje ergens online. Ja. En die hond die had een trauma, die werd wakker. En die andere hond ging er bovenop en hij was weer rustig.
Ja, ja.
Wie zei
dat?
Doen
ze, ja, dat ook, bijvoorbeeld wij hebben een golden retriever die dus heel duidelijk kan regelen in een roedel van jongens, dit gaat te ver. Bijvoorbeeld als er twee bijvoorbeeld puppies aan het stoeien zijn en het gaat te ver, dan splitsen ze op. Dan loopt ze er tussendoor en zegt ze eigenlijk in hondentaal, jongens, nu kappen, dit gaat te ver. Ook dat is heel bijzonder, dat je inderdaad een hond hebt die dat allemaal kan.
Ja.
Maar die zijn er dus ook.
Mm-hmm.
Ja, het zesde zintuig bij honden. We gaan naar iets luchtigers. Althans, staat er licht aan Danielle wat ze allemaal gaat vertellen. Want Danielle heeft het ras van de week, de Shiba Inu. En straks gaan we het nog hebben over de tip van de week, Anne.
De tip van de week, ja, ga nooit van huis zonder brokjes. Ja. Superbelangrijk. Nou, hallo Danielle.
Hallo.
Jij hebt een Shiba Inu.
Dat klopt.
Nog niet zo heel lang,
nee,
hè?
Nee, nu zo, ze is 14 weken, dus de helft hebben we haar ongeveer.
Een puppy nog.
Ja, heel leuk.
En hoe bevalt het?
Nou, het is hard werken, dat zeker, maar ze is heel knap. Dat vind ik niet alleen, maar dat vinden veel mensen, gelukkig. En dat doet al heel veel dan natuurlijk. Dat is heel leuk. Maar leuk, interessant. Ja.
Ja. Ja, zoals iedere week heeft Jamie weer een lijstje voorbereid. En hij gaat omschrijven wat er op het internet te vinden is over de Shiba Inu in dit geval. En dan kan jij vertellen of dat een beetje klopt met hoe jij het tot nu toe hebt ervaren.
Nou, ik ben benieuwd.
De Shiba Inu, ook wel bekend als de kleine Hachiko van de film. De Hachiko is een Akita Inu, dat is zijn grote broer. Die valt in dezelfde rasgroep en dat is rasgroep 5, spitsen en oertype. Ze komen oorspronkelijk uit Japan. Er is een heel speciaal gebied tussen de bergen waar ze vandaan komen. En daar waren ze vooral gebruikt om op klein wild te jagen. En dan vooral ook echt vogels. Het zijn namelijk superbehendige honden en ze zijn best wel in staat om een vogel zo uit de lucht te pikken.
Zo. Mag ik jou nog heel even iets vragen, Jamie? Ja? Spitsen en oertypen, wat is dat?
Ja, spitsen zijn eigenlijk, dat is wat je vaak hoort als je over de Japanse honden praat. Dan praat je over de 7 spitsen en dat is eigenlijk een beetje een rasgroep. Die komt voornamelijk uit Japan. Dan hebben we de oertype en dat heeft ermee te maken dat ze zo ver terug kunnen gaan in de tijd dat we weten dat de Shiba Inu al bestond 3 eeuwen voor Christus.
Zo, echt dus, oertype
ja,
dus.
Het zijn echt oerhonden. En vandaar dat we ze gebruiken.
Wat wel even een kanttekening ook bij dit soort type honden is, dat ze erg dicht nog bij de natuur staan. Dus veel moeilijker te trainen zijn dan bijvoorbeeld inderdaad de jachthonden. Ze zien er echt prachtig uit, maar het zijn geen makkelijke honden om te trainen.
En dat is wat waar we het volgende op... Ze zijn wel gemotiveerd om iets voor baas en eigenaar te doen. Alleen ze willen daar vaak ook heel graag hun eigen draai aan geven. Op het moment dat ze er ook echt geen zin in hebben, dan gaan ze ook echt vervelen. En dat is een beetje het moeilijke van een Shiba. Die kunnen heel goed hun best doen, maar ze kunnen ook heel goed de andere kant op werken. Ze zijn ook ontzettend intelligent. En daar moet je zeker rekening mee houden als je deze hond neemt. Ze zijn niet zo heel groot, zoals ik al zei. Dus ze wegen tussen de 10 en 15 kilo. Bijzondere kenmerk is dat ze een redelijk harde bovenvacht hebben en een zachte ondervacht. De staart krult omhoog. Dus het puntje van de staart ligt bijna altijd op hun rug. En die krult als het ware op. En de oren staan ook omhoog. Dus ze hebben spitse oortjes. Ze komen in een hele hoop verschillende kleuren. Waaronder ook weer rood, black and tan, zwart sesam en rood sesam.
Zoals het is echt de maand van de rode honden.
Nou, ja, hè? Ja.
Ze kunnen best, zoals ik al zei, ze kunnen best eigenwijs zijn. En het zijn niet de makkelijkste honden om te trainen. Grappige feitjes. Ze blaffen heel apart. Ze kunnen een beetje heel schelle blaf hebben. Wat eigenlijk een beetje vergeleken kan worden met schreeuwen. En ze hebben hun eigen cryptomunt, de Shiba Coin.
Nou, ja. Die wil ik.
Die doen het trouwens heel goed, als je dit wilde weten.
Kijk, ook
dat is een andere podcast. Ja.
Ze zijn geschikt voor hoepers. Gehoorzaamheid moet je dus met een korreltje zout nemen. Als ze er zin in hebben, dan gaan ze er volle bak voor. Maar als ze niet zoveel zin hebben, dan heb je echt wel even je handen vol eraan. Behendigheid, ze zijn natuurlijk erg behendig. Doggy dance en speuren natuurlijk.
Ja, Danielle, ik vind Milo echt op een klein vosje lijken.
Dat klopt, dat hoor ik wel vaker, ja.
Blaft hij ook zo gek?
Nou ja, ze keft nu een beetje. En dat gaat ze nu echt ook doen wanneer ze mij wil uitdagen. Dus dan zie ik haar al kijken en dan zie ik gewoon dat het gaat gebeuren. En dan gaat ze keffen. En dat is denk ik mijn uitdagen. Maar ik probeer niet zo snel toe te geven, hoor.
Heel goed, heel goed. Ja, wil je zien hoe Milo eruit ziet? Ga dan even naar onze Instagram-pagina Hondenbabbels. Danielle, als ik het zo hoor, is een Shiba Inu best wel uitdagend. Ja. Waarom wilde jij dan dit ras?
Dat klopt. We hebben heel goed onderzoek gedaan eigenlijk. Allereerst moet ik wel zeggen, ook wel voornamelijk voor het uiterlijk. Dat zie je ook in je partner. Die kies je ook allereerst op het uiterlijk. Het oog wil toch ook wat, toch? Je loopt daar wel naast, hè? Dus dat moet dan wel er leuk uitzien, vind ik. Dat vind ik wel belangrijk.
Je hebt een hele mooie man. Ja.
Geen roodharige.
Wij lopen altijd achter elkaar aan.
Nou ja, wat ik al zei, het oog wil ook wat. Dus dat vonden we in eerste instantie belangrijk. En toen kwamen we dus bij de Shiba uit. En dan ga je verder onderzoek doen natuurlijk naar het karakter. Want het moet ook wel een beetje matchen met jezelf. En wij houden wel een beetje van uitdaging. Weet je, met alle respect, maar 100 keer de bal gooien en 100 keer terugkrijgen, hoeft van mij niet.
Gaat niet werken.
Nee, daar merk ik nu al van. Ze is heel snel afgeleid of ze snuffelt weer dan. En dan heb ik haar weer niet, zeg maar, bij me. Dus ik herken het echt wat Jamie zegt. Maar goed, nogmaals, een uitdaging is altijd leuk. En nu is ze natuurlijk nog een pup. Dus ik denk dat het nu nog wat extremer is.
Wacht maar tot de puberteit komt.
Ja, dat zeggen mensen dus inderdaad. Nou, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik zeg nu ook al van, er zitten oren op, maar volgens mij doen ze het nog niet. Maar goed, koekjes werken heel goed. En ze vindt gelukkig haar eigen brokken echt lekker. Dus dat zet ik maar dan in.
Zit je met Milo op cursus?
Ja. Ja? Ja.
En hoe gaat dat een beetje met die gehoorzaamheid daar?
Nou, het lijkt wel of ze weet dat we daar zijn, want dan doet ze alsof ze het allemaal heel goed kan. Totdat ik een paar dagen later thuis ga oefenen. Maar goed, dat maakt niet uit. En ze doet het eigenlijk wel goed. Alleen wat ik al zei, ze is het na 4 keer dan een beetje beu. En dan kijkt ze weer ergens anders naartoe en dan denkt ze, oh, dat vind ik eigenlijk ook wel interessant. En dan is ze weer weg, zeg maar.
Ja, Milo is nu nog heel jong, maar wat zijn jouw plannen met haar? Wat wil je met haar gaan doen later?
Ja, heel specifiek weten we dat nog niet. Maar we hebben er natuurlijk wel uitgekozen als dat we er meer mee willen dan een huis, tuin en keukenhond, om het maar zo te zeggen. Dus we laten ons daar ook graag in adviseren. Je zit nu een beetje in zo'n wereld van de honden. Je spreekt wat andere mensen die normaal gesproken niet spreekt. Dus dat is nog een verrassing eigenlijk voor onszelf ook. Ja.
Hebben jullie veel Shiba Inu's op de training?
Nou, het is niet inderdaad een ras wat we niet heel vaak zien. Het is we zien de Shiba Inu vaker dan de Akita Inu. Ja. Wij zeggen ook altijd, inderdaad, het zijn hele leuke hondjes. Als je ze gewoon vanaf pup af aan gewoon goed opvoedt. Want er wordt altijd gezegd, ja, Shiba Inu kan je nooit loslaten. Dat is niet zo. Als je ze maar gewoon consequent en duidelijk opvoedt, dan kan je ze ook gewoon loslaten. En het gaat ook gewoon. Maar ja, nogmaals, we hebben het niet voor niks gezegd dat ze bij de spits in de oertype. Ja, dus als zij denken, nou nee, nu zie ik niet meer zo zitten, dan zijn ze gewoon weg.
Ja. Dus. Ja, Danielle, als iemand anders graag een lief klein worstje zou willen, een Shiba Inu, wat zou je ze dan aanraden of als tip mee willen geven?
Ik zal ze toch een mee willen geven van wees echt wel consequent en duidelijk. Het is nu allemaal nog leuk, lief en klein en schattig, dus je wil misschien snel toegeven. Maar pas daar wel mee op, want ze zijn toch misschien wel slimmer dan je denkt of dat ze zich voordoen bij jou. Dus ja, dat vind ik wel heel erg belangrijk voor nu.
Is het hebben van een puppy wat je van tevoren had verwacht? Of is het pittiger? Misschien nee, makkelijker?
Nee, eigenlijk wel precies wat ik had verwacht. Het is alleen wel lastig omdat je kent vaak mensen die al een volwassen hond hebben. En dan probeer je dat te vergelijken. Nou, dat gaat natuurlijk echt absoluut niet. Dat mag ook gewoon niet. Dus je moet het wel zelf ontdekken. Maar het is echt wel een verrijking van je leven om maar een beetje zweverig te blijven.
Oh, mooi.
Ja.
Prachtig.
Ja, mooi. Ja. Dankjewel, Danielle.
Nou, ik vind verrijking van je leven helemaal niet zo zweverig, hoor. Dat valt best wel mee.
Het klopt wel, hoor.
Ja, ja, nou, dat zullen we hier allemaal aan tafel hebben. Allemaal honden, toch? Dus dat zullen we allemaal wel zo vinden. Ja. We gaan naar de laatste rubriek.
Ja, ga nooit van huis zonder brokjes. Waarom is dat zo belangrijk?
Nou, omdat, nogmaals, wat we ook enkele afleveringen eerder al gezegd hebben, is dat een hond leert natuurlijk door het feit van als hij ergens voor beloond wordt, dan gaat hij dat gedrag herhalen. Dus als jij gewoon brokjes van zijn eigen voer meeneemt en die hond die loopt netjes naast je en je gaat hem dat iedere keer belonen, dan gaat hij dat dus herhalen, dat gedrag. Dus ja, hoe simpel kan het zijn als je gewoon wat eigen brokken meeneemt en ja, dat dier gaat gewoon fijn naast je lopen. Nou, dan kan je dat dus onderweg belonen. Wat ook voor ons een hele belangrijke is, is dat als jouw hond ergens van schrikt en je wil hem nog een voertje geven en hij neemt dan dat voer niet meer aan, dan weet je dus dat hij in een hele hoge vorm van emotie zit en dat je hem daar eerst uit moet halen voordat je hem überhaupt nog weer iets kan leren. Dus wij vinden dat ook zeker, ja, wij zeggen altijd rond de tijd van vuurwerktraining, jongens, neem altijd voer mee om te checken van ja, neemt hij nu nog het voer aan? Hoe gestrest is jouw hond? Want het niet aannemen van voer, dan moet je natuurlijk wel voer hebben waarvan je normaal gesproken weet dat hij dat graag eet. Want als hij sowieso zijn neus ophaalt voor die brokken van jou, ja, dan is het geen stress. Maar dat is dus waarom wij afchecken met voer of die heel erg gestrest is. En wat ook een hele goede oplossing is, is als jij bijvoorbeeld met je hond of met je puppy op straat loopt en daar komt daar zo'n, ja, wij noemen dat dan altijd maar even een doldrieste allemansvriend op jouw hond afgerend, terwijl jouw hond dat of niet leuk vindt, of weet ik veel wat, een zere poot heeft, of het kan me niet schelen dat hij het niet leuk vindt, dan roepen eigenaren vaak van een afstandje van ja, nee, hij doet niks hoor. Ja, nee, maar mijn hond heeft net geopereerd of hij vindt andere honden niet zo leuk. Of, ja, dat kan allemaal. Dus wat wij dan altijd doen, dan gooien wij een hand met brokken weg en dan gaat die hond daar vaak achteraan en dan hebben wij tijd om weg te lopen bij die andere hond. Ook omdat tegenwoordig wordt natuurlijk, ja, ik hoor heel vaak dat mensen ruzie gaan lopen maken op straat. Ja, houd dan die hond bij en lijn hem aan. Ja, ik snap dat in jou leeft als jij een hond hebt die geopereerd. Maar ruzie heb je ook niks aan. Dus ik zeg, nou, los het dan gewoon op deze manier op. Gooi gewoon al mijn brokken weg. Die hond gaat daar achteraan en jij loopt zelf weg. Probleem opgelost.
Gauw de tip. Nou, ga ik gebruiken.
Toch?
Want mijn hond vindt kennismakingen in het begin spannend. Ik ga dit doen. Ik ga dit sowieso doen.
Dus.
Ja, helemaal goed.
Ja.
Hoe simpel kan het zijn?
Oh, je leert weer wat vanavond, vandaag aan tafel, toch?
Nou, hè?
We zijn aan het eind.
Nou, snel gegaan.
Ja. Sluit jij af of doe ik
het? Van volgende week, ja, hondenetiketten. Kunnen jullie daar een korte toelichting op geven?
Nou, hondenetiketten, daar bedoelen we dus inderdaad mee dat als je hond in een losloopgebied loopt, wil dat niet zeggen dat hij niet hoeft te luisteren. Want dan zeggen mensen, ja, hij loopt los, dus ook al komt hij dan op mijn hond afgedenderd, vind ik het wel normaal als mijn hond dus inderdaad jouw hond spannend vindt, dat je wel je hond terug kunt roepen. Dat kan wel een losloopgebied zijn, maar dat bedoelen wij dus met hondenetiketten. Dat je dus inderdaad ervoor zorgt dat je hond gewoon etiketten kent.
Ja, en als tip, hoeveel slaap heeft een hond nodig?
Ja. Ja, we horen het volgende week horen we het allemaal. En ik vond het helemaal niet zo zweverig hoor, deze keer.
Mooi, nee, dankjewel. Prima, toch? Dankjewel.
Je kunt ons volgen op Instagram bij Hondenbabbels. Heb je dan een vraag, stel hem daar. Dan kunnen we hem wellicht beantwoorden hier in de podcast. En als je echt een vraag hebt die wat dieper gaat, rechtstreeks aan Lianne of aan Jamie, gebruik dan info@htclianne.nl. Tot Hondenbabbels, tot de volgende keer.
Doei.
Tot de volgende keer.
Doei.
Dit was een Zuidwest podcast.